Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat ge zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven. Opdat zo wat gij van de Vader begeren zal, in mijn naam hij u dat geven. Kom, laten we van die verkiezing zingen uit Psalm 65 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 65, vers 1 en 2. in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden, en in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heere Jezus hebben leren lief krijgen door belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, en in ieder spreek in zijn of in haar hart met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea als volgt.
Ik geloof in één God, den Almachtige, Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, den enig geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met een Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees is geworden van den Heiligen Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heiligen Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. O grote God, aan de avond van deze dag mogen wij samenkomen hier in dit huis van gebed rondom uw woord. Zomaar in het midden van de week mogen we samenkomen, even afstand nemen van alle beslommeringen, even afstand nemen van alles wat ons zo bezig kan houden. Er zullen er ook zijn die toch maar thuis bleven. Want we kunnen het thuis ook beluisteren. En de wind, die was tegen, staat er in uw woord. En het ging er hard aan toe vanavond. Maar wat zien we daar nou kunnen? Teken van uw alvermogen. Heren, dan zien wij dat het gebladerte, wat al zo losjes zing, nog meer van de tak ontdaan wordt, omdat de prediking uitgaat. Wij vliegen allen daarheen. Als een blad, als een afgevallen blad. En dan blijft dat blad nog even liggen. En dan kent men ook van dat blad haar standplaats niet meer. En geldt het ook daarvan, als een kleed zal het al verouden. Niets kan hier zijn stand behouden. O Heere, de realiteit van het leven. En we hebben dat ook gisteren gezien, staande bij het graf van een onze gemeenteleden. Maar gij hebt, o opperwezen, zingt de dichter, geen verandering te vrezen. U blijft dezelfde, Heere, wat is dat een voorrecht? Wat er dan ook mag wijken en wat dan ook mag bezwijken, u blijft. Uw belofte blijft. Uw getuigenis blijft. O grote Heere, dat mag onze troost wel zijn. voor de tijd en voor de eeuwigheid. En u kent degene voor wie dat inderdaad ook zo mag zijn. Maar u kent ze ook die met haar handen in het haar zitten. Waar moet ik heen? Ach, Heere, naar u alleen. U komt toch ook vanavond in het gewaad van uw woord tot ons, ook bij de Bijbellezing. Ook als we gaan spreken over dat eerste gedeelte van de brief van Paulus aan Efeze. Geef dat we er ons aan verrijken mogen in de goede zin van het woord. Want er zijn ook mensen die zijn rijk en verrijkt en ze hebben nergens geen gebrek aan denken. Maar ze weten helemaal niet dat ze arm zijn, jammerlijk blind, naakt. Maar geef dat we ons vanavond werkelijk mogen verrijken aan de rijkdom van het woord. Aan de rijkdom van u, o Heere, die van het uitdelen niet armer wordt. O Heere, ontferm u zich. Geef uw zegen en uw bijstand. En dat we allen onderwijs mogen ontvangen nadat we nodig hebben. Het zij vermanend, vertroostend, waarschuwend, bemoedigend. En dat zo de lof mag zijn aan u. Hoor en verhoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God in Efeze 1. U zal worden voorgelezen, Efeze 1.
En Paulus, een apostel van Jezus Christus, door en wil Gods, den heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God, onze Vader en den Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, na zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is en dat op de aarde is. In hem in welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met een heilige geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus, dat onder u is en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uw in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geve de geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis, namelijk verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht. Hij die gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in den hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Tot zover.
Een gemeente Klein-Azië, het huidige Turkije, heeft heel wat gemeenten gehad die van een brief hebben gehad. Ik denk aan de gemeente van Laodicea. Die heeft een korte brief gehad van Johannes. Johannes de evangelist. En dan zegt hij tegen die gemeente: ik wilde wel dat jullie of koud waren of heet, maar jullie zijn lauwe mens. En daarom zal ik jullie uit mijn mond spuwen. Ook de plaats Philadelphia ligt er vlakbij. En tegen hen zegt de Heere: denken we om, hou wat je hebt, opdat niemand je kroon nemen. Want ja, voordat je het weet, dan ben je de kroon kwijt, ben je de prediking kwijt, het gemeenteleven kwijt. En dat is ook gebeurd. Heden ten dagen. Nog een brief, niet zo vlak, niet zo ver me vandaan. De gemeente Sardis, die krijgt ook te horen: wees nou wakende en versterk het overige dat sterven zou, want ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. Dat is ook al een gemeente die aan het wankelen is. Maar er zijn er nog niet. Er is nog een gemeente. Thyatira, die krijgt ook al een boodschap. Dat is wel een mooie. Er staat: ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof. En uw werken en uw lijdzaamheid. En dat het laatste meer is dan het eerste. Dus met andere woorden, je begint toch al een beetje door. Je bent activistisch mens. Maar de liefde, denk erom. Dat je waakt bij je hart. Want voordat je weet, ben je heel actief mensen. Maar dan ben je de verborgenheid van de godzaligheid kwijt. Niet dat je deel weggenomen kan worden, maar je kunt de magerheid over je zielenleven halen. Dan is er nog een gemeente. Pergamus. Die krijgt ook een woord van God. Daar staat dit: ik weet waar jullie wonen, waar de troon van Satan is. Dus dat is niet zo makkelijk. Maar wat lezen we dan? En u houdt mijn naam en hebt mij niet verloochend. Mooi is dat. Mooi is dat. Dat was dus een Pergamum, een volk dat woonde waar de duivel heerste. Je zou zeggen, die zaten in de vaderlandse kerk en zielde toch het woord vast. Dat kan. Dat kan. Dat is hier ook zo. Toch vastgehouden het woord. Maar je moet voor de duivel niet bang wezen. Je moet voor de duivel niet bang wezen. Die kan alleen je lichaam doden. Maar de Heere kan lichaam en ziel doden. Dus ze zeggen: was voor de duivel maar niet bang. Nee, want mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De duivel is wel machtig. Maar God is almachtig. Is er nog een gemeente die een brief krijgt? Dat is de gemeente Smyrna. Daar heeft vroeger die godsman Polycarpus gewoond. Daar hebben we op de school vroeger wel van gehoord, van kerk gezien, is die man die verbrand werd. En toen zei ze: verlogen. En toen zegt hij: ja, zou ik nou mijn meester verlogen? Ik kan zoveel jaren dien, dat doe ik niet. Ik dien mijn meester, ik geloof dat hij al 80 jaar hebben. Ik ga mijn meester niet verlogen. Kom nou. Dat ga ik niet doen. Nog voor een paar dagen leven nog. Voor een paar weken leven. En dan, ik sterf liever met God dan te leven zonder God. Die gemeente Smyrna, die krijgt ook een woord van God. Want die krijgen dus te horen, ik weet uw werken en uw verdrukking en uw armoe. Maar jullie zijn rijk. Mooi is dat. Hoe dat vandaag is in Smyrna. Ik ben bang. En dan krijgt ook Efezen nog een briefje. Dat is maar een briefje van 7 verzen. En daar wordt aan die mensen van Efezen gezegd. Ik heb tegen u dat u eerste liefde hebt verlaten. Jammer. Jammer. Er is eigenlijk op Smyrna geen één gemeente na die zegt van, hé, wat een voorbeeldige gemeente. Johannes schreef een briefje van 7 verzen aan Efezen. Maar die andere gemeenten hebben nooit meer een brief gekregen. Smyrna niet, Thyatira niet, Laodicea niet, Pergamum niet, Philadelphia niet, maar Efezen wel. Een brief van notabene 149 verzen. Ik ga ze allemaal vanavond natuurlijk niet behandelen. Maar ik wil beginnen bij de eerste 10 verzen, dacht ik zo. En dan laten we het zwaartepunt vooral vallen op het 5e vers. Want daar draait alles zo om. In dat begin van de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Daar staat, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil tot prijs der heerlijkheid zijner genade. En dan staan wij met de hulp van God stil bij Gods welbehagen betoond aan Efeze. En nou gaan we dat vanavond natuurlijk niet behandelen met de oog op van, ja, dat is wel mooi geweest voor Efeze vroeger, zou er vandaag nog wat zijn? Nee, wij hebben die brief ook. Gods welbehagen betoond aan Efeze. En welke gemeente begint er nog meer met een E, de Elspet? Gods welbehagen betoond aan Elspet. Zou je kunnen lezen vanavond? Gods welbehagen betoond aan Efeze. En dan letten we op 3 dingen. We letten op verkiezing, verzoening en vernieuwing. Het welbehagen bestaat uit verkiezing, maar dat gaat door de verzoening tot de vernieuwing. Dus dat wil zeggen de vernieuwing van ons leven. Eerst gaan wij samen zingen, terwijl u de gelegenheid krijgt uw liefdegave af te zonderen voor de dienst van de Heere in 1 rondgang. Wij gaan inmiddels zingen uit Psalm 95, de eerste 3 versen. Psalm 95, de eerste 3 versen. Wij wilden dus vanavond stilstaan bij het eerste gedeelte. En daar ligt de nadruk vooral op dat vijfde vers. Het eerste gedeelte van vers 6, dat raakt zo'n beetje de kern die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf. Naar het welbehagen van zijn wil tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Gods welbehagen betoont aan Efeze. En dat bepaalt ons bij verkiezing. Want het gaat over een verordinering. Dat is een verordinering, een verkiezing tot het leven. En dan is er ook de verzoening. Want het gaat allemaal door Jezus Christus, maar niet zonder bloed. En tenslotte de vernieuwing, want het is allemaal tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade. Die verkorenen moeten als het ware Gods lof gaan verkondigen. Ja, verkiezing. Verkiezing. We hebben vanavond gezongen. Komt, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. Er zit in de verkiezing nogal een beetje een laag. Je hebt allerlei soorten. Allerlei soorten. Allerlei maten. En wij moeten ons niet al te veel bekommeren om die hele bijzondere verkiezing, waarin de Heere echt omziet naar een arme zondaar. Want als we daar mee gaan beginnen, en we staan nog een beetje in de kinderschoenen, dan raak je helemaal in de war. Dan raak je helemaal van de kaart. Je moet eigenlijk beginnen met: wij zijn verkoren door de Heere, uitverkoren. Dat wij in ieder geval Gods woord hebben. Even nog niet verder gaan. Het is wat. Hij heeft ons gemaakt en verkoren, zongen we. Ja, dat zijn toch nee, want er staat verder, denk erom, als je mijn stem niet hoort, geloof het en verhard u niet, maar laat u leiden. Dus met andere woorden, je kunt verkoren zijn, maar dat is nog geen garantie van die echte verkiezing. Maar hou wel even vast dat het hier bijzonder is dat u, jij, ik verkoren bent, uitverkoren om het woord te horen. Je hebt in de wereld, ik doe daar natuurlijk niet mee, maar je hoort wel eens wat. En u bent mens, u bent de gelukkige mens, u hebt het lot gewonnen. Nou jongens, ik heb de lot gewonnen. Lot gewonnen. Dat heb je dan wel eens, die bepaalde dingen. Of een lot, gewoon. U valt in de prijs, je hebt niks gedaan, heb je opeens zonder. Maar dan word je bedot, hè. Het is helemaal niet echt. Maar goed, ondertussen. Maar wij worden vanavond wat dat betreft niet bedot. U bent uitgekozen. Wij hier in Elspeet zijn uitgekozen mensen. We zijn geen bijzondere mensen. Wel nee. Maar ze zijn uitgekozen. Hier mag het woord zijn. En ga naar een willekeurige gemeente ergens in het midden van Japan. En dan weten ze met eerbied gesproken van toeten nog blazen of in het hartje van Mozambique. Ze hebben echt overal het evangelie nog niet verkondigd. Wat ben ik, wat zijn wij meer dan al die andere mensen? Toen ik nog een babytje was, toen ben ik door mijn moeder als het ware bij de doopvond gebracht en vele andere kleine kindertjes. die werden besneden ergens bij een moskee of in een synagoge. En anderen die groeiden op zonder religie, afgoderij. Was u, was ik iets meer? Waren wij iets waard? Helemaal niet. Dat is verkiezing van God. Dat is toch even om klein te worden, hè? Of niet? Waarom was het nou op ons gemunt? Waarom is bij ons nou wel het evangelie gekomen en ook gebleven? En in heel veel andere plekken, er is voorbij. Zo staat die kust, nee, even ze voorbij. Waarom nou? Waarom nou? Maar u weet het, dat is niet genoeg, hè? Want het is ook een waarschuwing. U bent verkoren om het woord te horen, maar verhard je nek dan niet, maar luister. Luister naar de heilstem van de Heere. Kijk, die echte verkiezing waar het op aankomt, dat krijg je echt niet te weten zomaar op je bed. Dat je zegt van u bent een verkorene. Zo werkt dat helemaal niet. De Heere maakt ons bekend met de verkiezing van ons persoonlijk door de omgang met het woord en de omgang met Gods Zoon. En dan worden de dingen duidelijk. God is niet afhankelijk van ons, maar hij gebruikt wel middelen om tot de kennis van de verkiezing te komen. Maar ik wil even nog iets kwijt. Over die zogenaamde particuliere verkiezing. Want er lopen toch heel wat mensen klap op. Zeker als dat zondag aan zondag ons voorgehouden wordt. Het is voor de verkorenen of wat dan ook. Je kunt daarop stuk lopen. En Spurgeon die zegt dan ook. Hij zegt, dit zijn geen stukken voor een werelds mens of voor een beginnelingetje. Dit zijn stukken voor Gods kinderen, voor de geoefende kinderen van God. Hij zegt, voor een gewoon mens die van de verkiezing hoort, dan zegt hij, wat gaan we nou krijgen? Wat gaan we nou krijgen? Er moet opeens iets zijn van verkiezing en anders. Ik kan wel roepen wat ik wil, ik kan bidden wat ik wil, ik kan lezen wat ik wil, ik kan kerk gaan wat ik wil. Hij zegt, voor een natuurlijk mens is het als een rots waar je nooit op kunt komen. Hij zegt, maar voor Gods volk is het als de Pisga. Wat is dat? Dat is een stukje van de Nebo. En zie hem staan, Mozes, die staat op die Pisga, op die Nebo. En die kijkt zijn ogen uit. Die kijkt zijn ogen uit. En die zegt als het ware, want dat is die geoefende kerk. Eer iets van mij begon te leven, was alles al in uw boek geschreven. Heren, u bent mij altijd voor geweest. Het is niet degene die wil, het is niet degene die loopt. Het is de ontfermende hand van God. Als u het ook niet gedaan had, heren. En alles wat ik heb, dat heb ik aan u te danken. Dat is verkiezend welbehagen. Maar daar moet je natuurlijk niet mee beginnen, kleine kinderen, dat niet allemaal gaan vertellen op zo'n manier. Wel nee. Er is een hele mooie belijdenis. Die hebben ze in Engeland, in de Anglicaanse kerk. Nou, kun je in de Anglicaanse kerk niet zo heel veel vinden meer hoor, daar gaat het niet over. Maar die Anglicaanse kerk, die hebben een verbazend mooie belijdenis. En die bestaat uit 39 artikelen. Wij hebben de 12 artikelen, hebben zij ook hoor. Maar wij hebben natuurlijk een catechismus met 52 zondagen. Maar de Anglicaanse kerk, die hebben een kerk, een soort catechismus, een soort geloofsbelijdenis, laat ik het goed zeggen. Een belijdenis met 39 artikelen. Wij hebben er een van 37, maar zij hebben er eens een van 39. En die is destijds geschreven door Thomas Cranmer. Zegt me niks, zegt er een. Nou, ik wil u wel even iets van die man vertellen, van die Thomas Cranmer. Die Thomas Cranmer, die was aartsbisschop. Nou, dat is rooms. Nou ja, mensen, je hebt wel eens mensen die gebruiken diezelfde woorden, maar het is iets heel anders. Maar aartsbisschop, dat was in de Anglicaanse kerk gewoon een hoofdpredikant van een heel rajon. Die noemden ze dan een aartsbisschop. Nogmaals, ik denk gelijk aan een of andere belangrijke bisschop hier in Nederland, waar ik eigenlijk niks mee uit te staan heb. Maar daar gaat het helemaal niet. Het is een aartsbisschop, een man die, net als we het een zondagmiddag overhoorden, een superintendent, zo noemden ze het in Heidelberg, die had zo'n heel district rondom hem. Tegenwoordig noemen ze dat in ons land een regio-predikant. Die heeft verschillende gemeentes rondom. Of een interim-predikant. Nou, zeg maar zoiets. Aartsbisschop Thomas Cranmer. En die man die heeft 39 artikelen geschreven. Die moeten dus de belijdenis van de Engelse kerk vormen. En die Thomas Cranmer, want dat wil ik wel zeggen voordat ik dat ga voorlezen, dat ene artikel, artikel 17, een stukje eruit overigens. Maar die Thomas Cranmer, die hebben ze zo achter zijn vodden aangezeten. Het is namelijk zo, hij was bisschop in de tijd dat Eduard de zesde koning was. Dat was een jongen van 10 jaar die koning werd. Ja, we hebben het niet over de Bijbel, maar gewoon de vader, gewoon onze recente geschiedenis, zullen we zeggen, 500 jaar geleden. Was er een koning in Engeland, de jochie van 10, en die vreesde God. En die is 16 jaar geworden, Eduard de zesde. Dat noemen ze wel de Josia van Engeland. En dat jochie, dat was altijd bezig met de dingen van de Heer. Ik heb me er wel eens in verdiept, onvoorstelbaar. En altijd als hij in de kerk zat onder het gehoor, preken opschrijven, had hij een lei bij hem en een krijtje en alles opschrijven. En thuis uitwerken. Toen sterft het ventje. En toen was er een halfzusje van hem. Die is koningin geworden, een dag of 10. Een godvrezend meisje. Die hebben ze omgebracht. En toen kwam er een ander halfzusje. Want ja, zijn vader had wel 6 vrouwen gehad. The Six Wives of Henry Ace. Dat is een bekend muziekstuk. Vreselijk. De een die bracht hem het leven. De andere scheidde die van. Vreselijk. Vreselijke man. Maar meerdere kinderen. En toen kwam de zogenaamde Bloody Mary. De bloedige Maria. En die liet het bloed van de martelaren vloeien. En daar hoorde Cranmer ook bij. Toen was hij maar zo bang. Toen heeft hij alles herroepen. Heeft hij met zijn handtekening geschreven. Ik herroep het. Hij is de dood voor de dood. Hij leek mij wel. Maar toen ging zijn geweten spreken. Nee, toen ging God spreken. Thomas, wat heb je nou gedaan? Wat heb je nou gedaan? Je hebt mijn naam verloochend. En toen riep die een of andere rechtsgeleerde, hij zegt, ik heb het zojuist ondertekend dat ik alles herroep. Maar alsjeblieft, ik neem het terug. Ja, maar dan ga je de brandstapel op, dan moet het maar. En toen die naar de brandstapel, historisch, toen zei hij tegen die beul, hier heb je mijn rechterhand, daar moet je mee beginnen. Want die heeft eerst onderschreven dat ik alles herroep. Nou, deze man, die heeft dus artikel 17 geschreven, ook over de verkiezing. En dan moet u eens horen, ik heb niet alles opgeschreven, maar een stukje eruit. Zo teer, zo pastoraal. En zo moet je het nou zien met die verkiezing. Maar het is niet een stuk om mensen over te laten struikelen. Maar het is een stuk tot grote troost. En dan schrijft hij dit. De godzalige overdenking van de verkiezing in Christus, die is vol zoete, heerlijke en onuitsprekelijke troost voor godvruchtige mensen. En voor degene die in zichzelf de werkingen van de geest van Christus voelen. De werken van het vlees en hun leden die op de aarde zijn doden. En hun harten oprichten tot de dingen die boven en hemels zijn. Dit bevestigt en fundeert grotelijks hun geloof, dat de eeuwige zaligheid door Christus gesmaakt wordt en het doet hun liefde tot God vurig ontvlammen. Dus met andere woorden, hij geeft hier als het ware de definitie aan van wat nou verkiezen is, wat nou verkoren mensen doen. Die haten de zonde, die verlaten de zonde, nemen de toevlucht tot de Heer Jezus. Dat is allemaal een vrucht van verkiezing, maar dan gaan we verder. Maar voor nieuwsgierige en natuurlijke mensen die de geest van Christus missen, is het gevaarlijk om zich steeds de waarheid van de goddelijke verkiezing voor ogen te stellen. Daardoor drijft de duivel hen namelijk tot de wanhoop of tot een onheilig leven. En dat is niet minder ernstig. Vind je dat niet mooi geformuleerd? Je moet er met natuurlijke mensen helemaal niet over spreken. Of met randkerkelijke mensen. Of met jongens die pas komen kijken in het geestelijk leven. Niet gelijk die moeilijke dingen naar voren brengen. Want ze gaan of bang worden of dat de wanhoop komen. Het is voor de geoefende christen. En dan zegt hij: Heere, ik heb u niet uitverkoren, maar u hebt mij uitverkoren. Gemeente, waarom zeg ik dit allemaal? Nou, omdat dit zo centraal staat in het begin van de brief aan de gemeente van Efeze. Want er wordt van uitverkiezing gesproken en van verordening. Nou, dat is allemaal dit onderwerp. Er staat hier in Gods woord, in die tekst die ik zojuist voorlas, expres voorlas, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming, tot kinderen. Wel, het gaat dus over het welbehagen. God heeft een welbehagen in de mensen van Efeze. En het gaat dan hier vooral ook, dat moet ik wel eerlijk zeggen, het gaat hier vanavond dus over die mensen in Efeze die echt de Heere dienen en vrezen. Want aan het begin staat er: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Het gaat dus vanavond bij die brief vooral om de heiligen. En die heiligen zijn tegelijkertijd gelovig. Ze vertrouwen op het werk van Christus. Die mensen die krijgen een brief. Hebben anderen daar geen boodschap aan? Dat zou ik niet willen zeggen. Maar je zou er jaloers door kunnen worden. Je zou er heilig jaloers door kunnen worden. Er is een onheilige jaloezie. Dan ben je jaloers op de auto van een ander, of op de bijk van een ander, of de vakantie of het huisje van een ander. Maar er is ook een heilige jaloezie. Dat je bij wijze van spreken zegt: joh, die man gisteren die was er goed af. Zo zou ik ook wel af willen sterven. Dat mag. Waarom niet? Mag. Dat mag je rustig jaloers op zijn. Dat mag je jaloers op zijn. Jaloers op zijn. Biliam, die was dat ook een beetje, maar ja, die wilde alleen maar met de volk sterven en niet leven. De Heere wil ook door zijn woord de jaloezie in ons hart werken, de Godvrezende jaloezie. En dat is ook een vrucht van de verkiezing. Maar vooruit. We gaan kijken wat hier staat. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods. Eigenlijk begint het hier ook al met verkiezing. Want had Paulus, Saulus van Tarsus, nou ooit lust om een apostel van de Heer Jezus te worden? Wel, nee. Hij was eerder een vervolger van allen die de Heere Jezus lief hadden. En daarom Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God. Hoe zit dat dan met die wil van Paulus? Wil die eigenlijk niet en probeert hij als het ware tegen die wil van God zich te verzetten? Nee hoor. Hij is door de wil van God helemaal ingewonnen. God wilde en ze gingen ook willen. Hoe zegt de psalm dat? De Heere die heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Ze wilden niet, maar God wilde, dat ervaarden ze, dat zagen ze, dat kwam helemaal binnen in hun leven, toen gingen ze ook willen. Er kwam een omslag in hun wil. Dat is bij Paulus ook zo geweest. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God. En dan schrijft hij inderdaad aan de heiligen die te Efeze zijn en de gelovigen in Christus Jezus. Maar dan schrijft hij niet, dat bedoelt hij daar niet mee te zeggen van, omdat die mensen zo heilig waren en ze gelovig waren. Daarom heeft de Heer gezegd, nou ga ik jullie uitverkiezen, maar jullie zijn zulke gelovige mensen. Dat zijn geweldige mensen. Dat zijn zulke mensen, die hebben zich zo ingespannen, die ga ik verkiezen. Als wij verkiezingen hebben, nou ja, die hebben we een jaar geleden gehad, dan gaan wij mensen kiezen, die zegt van, nou, die zijn er geschikt voor, om in de Tweede Kamer te gaan zitten, toch? Zo zit dat. Mensen met capaciteiten, met kwaliteiten. Hoe doet God dat? Nou, laat ik het anders zeggen, want anders zit u misschien al helemaal verkeerd te denken. Tot wie komt de prediking van het evangelie? Want de Heere werkt de verkiezing uit in de bediening van het woord. Het staat allemaal vast, dat weet ik wel, maar daar hebben wij verder niks mee te maken. Dat zijn de verborgen dingen van God. Maar hij werkt zijn verkiezing uit door de prediking van het woord. Daardoor gaat het vallen. Daarvoor gaat het raken. Daar wordt mijn hart geopend. Daardoor krijg ik een begeerte naar de Heere Jezus. Daardoor ga ik geen handen om aan te nemen. Daardoor krijg ik vertrouwen op hem. Want dat is geloven, dat is vertrouwen in hem. En ik heb u te prediken dat de Heer Jezus te vertrouwen is. Dat de Heer te vertrouwen is en zijn woord te vertrouwen is. Want als er hier staat te geloven in Jezus Christus, dan mogen we dat ook vertellen als degene die op de Heer Jezus vertrouwen. En wat is dat nou? Kun je dat verklaren? Kun jij dat nou verklaren? Kunt u dat nou verklaren, dat vertrouwen? Daar moet je altijd mee oppassen. Mensen die het allemaal precies weten. Maar vertrouwen, dat is niet uit te leggen. Daar gaat er zoveel liefde van het lam af. Uit. En dan kunnen ze met 100 politieagenten en met 200 ouderlingen zeggen, ik geloof niet, ik geloof toch dat, nee, ik geloof dat je toch vergist. Maar je ziet je meester. Je ziet de meester. Ik zie al die mensen, ik zie die meester alleen. En die meester die roept mij, die zalig maken, daar gaat kracht vanuit. Dan ben ik voor niks en niemand bang. Ik heb alleen maar mijn God te doen. Ik heb het zo vaak gezegd en dat word ik nou ook nooit zat. Die Wilfred Floor die zei vroeger, we weten het samen, God en ik. Je hebt mensen die moeten van iedereen een handtekening hebben. Ik heb van niemand een handtekening nodig. Alleen dit maar. Ik roem mijn God. Ik prijs tot vuile woord. Ik heb het uit zijn eigen mond gehoord. Dan heb je geen bevestiging nodig, joh. Dan ben je ongelukkig gesteld, hoor. Een bevestiging van mensen nodig hebt. Dan moet je eerst nog in de genade vallen bij die mensen. Kom op. Bij de Heere is het zo. Die geeft zijn belofte woord in het hart van een volk. Dat hij zegt, dat is onmogelijk. Maar het onmogelijke is mogelijk bij God. En degene die zichzelf het meest moeten beschuldigen als zondaar, als weet ik wat, hen komt de belofte toe. Hij heeft niet geroepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En daar heb je het. Hij zegt tegen die mensen, genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Er zijn mensen die willen vrede, maar de genade gaat er dan vooraf, want als er vrede is zonder genade, dan heb je nog niks. Er zijn mensen die hebben geen vrede. Ik bedoel er dit mee. Daar is geen vrede in hun land. In de oorlog waren er mensen. Ja, het land was in oorlog. Want die hadden toch vrede in de ziel. Maar nou zitten we in vrijheid. En hebt u allemaal vrede in uw ziel? Genade en vrede. We gaan het binnenkort weer zingen. Ik herinner me nog een man die zei, ja, we zingen dat toch elke zondag. Was nog een kerkganger ook. Hij zei, ik snap er niks van. En we zingen het elke keer met Heer is God, met kerst. Het is toch helemaal geen vrede? Ik zei, maar lieve man, jij gaat die vrede letterlijk nemen. Je gaat die vrede meemaken dat er geen oorlog is. Maar het gaat bij die vrede om vrede door het lam. Vrede, vrede, eeuwige vrede. Vrede geef ik u, vrede laat ik niet, zoals de wereld die doet. Maar ik geef vrede in het hart. Zoals die dichter zong. O vrede vorst, gij kunt gebieden. De vrede op aarde, inderdaad. Maar ook in het hart. Maar het is wel een feit, als die vrede er is. Dan probeer ik ook vrede te maken. Een kind van God zal geen oorlog uitlokken. Want dan klopt het niet hoor. Zalig zijn de vreedzamen. Je mag ook vertalen, zalig zijn de vredestichters. Vrede. Nou. En dan gaat de apostel verder. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Weet u hoe mensen aan de wetenschap van de verkiezing zijn gekomen? Door de woorden van God. En nu zou ik eigenlijk het wel willen, ja dat is het vervelende, maar dat de kanttekeningen soms ook die Griekse woorden er eens bij zetten. Niet altijd, dat is niet altijd even interessant, maar vanavond eigenlijk wel. Want dan staat er eigenlijk dat woordje gezegend en nog een keer dat woordje gezegend en geestelijke zegening. Bij zegening dan denkt u aan het uitstrekken van de handen. Maar weet u wat voor een woord er eigenlijk staat? Het woord zegenen, goede woorden, goede woorden. Dus je moet het eigenlijk zo vertalen. Goede woorden zijn er voor God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons goede woorden geeft, met allerlei woorden, goede woorden, in de hemel in Christus. Apart, hè? Zegening, dat heeft te maken met goede woorden. Goede woorden. Goede woorden in de hemel. Het gaat dus vanavond over bij dat zegenen. Ik hoef God niet te zegenen, die wordt niet meer door mij. Ik heb ooit de fout gemaakt. En dat is nog maar een paar jaar geleden dat ik het probeer heb goed te maken. Maar ik dacht, och, als je daar de avondmaalsbeker hebt, dan staat er de beker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen. Dat deed ik mijn hand nog zo ook. Ik dacht later, jullie hebben ook nooit weer gezegd. Jullie hebben ook nooit weer gezegd. Want ik zegen dat niet. Wat kon nou die... Dat is helemaal niet waar. Dat zegenen betekent, ik spreek er heerlijke woorden over uit. O mensen, dit is het bloed van de Heer Jezus. Daar wijst het heen. Een klein beetje Luthers, hè. Die zegt, dit is het bloed. Nou, vooruit door het geloof. Ik drink het bloed van de Heer Jezus. In de wereld, dan kan zijn bloed wel drinken, maar ik zou zijn bloed willen drinken. Ik kan niet zonder. Ik leef op bloedtransfusie van het lam. goede woorden spreken. De beker der dankzegging waar we heerlijke woorden over uitspreken. Al hetgeen uw woord aan mij heeft toegebracht, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Gezegend zij de God en Vader, gezegend zij die grote. Ik kom woorden tekort, dat betekent het eigenlijk. Ik wil alleen maar woorden uitspreken. Ik wil alles al uit de kast halen om zijn naam te prijzen, te loven. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Waarom dan? Waarom mag God de Vader gezegend worden? Omdat Hij ons gezegend heeft. En Hij heeft ons gezegend met alle zegeningen in de hemel. Het gaat dus hier over zegeningen in de hemel. Er wordt in de Bijbel ook wel over zegeningen op de aarde gesproken. Calvijn en ook Chrysostomus, die zeggen hierbij, je hebt een verschil met zegeningen uit de hemel en zegeningen op de aarde. En dan verwijst hij met name ook de zegeningen van Christus en de zegeningen van Mozes. En ik heb dat voor u eens opgezocht, het is best mooi om dat te zien. Maar als Mozes op een gegeven moment het volk gaat onderwijzen vanuit de wet, dan gaat hij ze zegenen. En dan zegt hij dit, ik zal er zo even wat uithalen, dan moet u maar eens opletten, de zegeningen van Mozes. Dan staat er, en het zal gebeuren, geschieden, als gij de stem van de Heere uw God vlijtig zult gehoorzamen en echt waarneemt te doen al wat ze geboden zeggen, dan krijgt u deze zegeningen. Gij zult gezegend zijn in de stad. En u zult gezegend zijn in het veld. En gezegend is de vrucht van uw buik. Dus, kindertjes die worden geboren, geen miskraam, gezegend is de vrucht van uw buik. En gezegend is de vrucht van uw land, geen misoogst, geen appels die verhagelen en geen peren die vermorzeld worden door eieren zo groot die uit de hemel vallen. En gezegend zij de vrucht uw beesten, en gezegend de voortzetting uw kudde, en van uw kleinvee gezegend zal zijn uw korf, de broodmand en uw baktrog. Er is geen schimmel in en het mislukt, ik ga niet aanbranden, want het is allemaal gezegend. Mooi, mooi. Als je wandelt in de vrezen van God, dan kun je op al die dingen rekenen. En nou zijn de mensen, die hebben daar genoeg aan. En nou zegt de Heere hier, ik heb ook nog andere zegeningen, die komen uit de hemel. En dan moet je nog niet zeggen, die andere zegeningen die doen niet mee, dat is ook mooi hoor. Dat is toch geweldig, als je maar in de weldoener mag eindigen. Maar als je niet meer hebt als een baktrog, en als je niet meer hebt als je vee, en als je niet meer hebt zelfs als je lieve kindertjes. En je mist het kind, dan heb je niks. En nou mag hij hier zeggen, wij hebben geestelijke zegeningen uit de hemel. Mooi hè? Geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. En hij heeft ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Dat zijn al dingen die voordat de wereld bestond, was dat al besloten. En dan gaat het me even duizelen. Maar ja, ik sta op die Pisga, ik sta net als Mozes op die berg. En dan zeg ik, ja, het is toch wonderlijk. Nou kan ik het wel verdragen. Nou kan ik het wel begrijpen, een klein beetje begrijpen. Nou kan ik er wel over verwonderd raken. Maar toen ik er nog niks van verstond, zou ik er bang van worden. Dan is de lot de loterij. Maar nou ik iets mag verstaan van het evangelie, wat is dat toch mooi. U hebt erin voorzien, u hebt er echt in voorzien. U hebt er helemaal in voorzien. En nu mag ik roemen in het eeuwig welbehagen. U hebt ons verkoren voor de grondlegging der wereld. U hebt ons verordineerd tot aanneming van kinderen. We liepen als een wilde horde en U hebt ons aangenomen. Er zijn heel wat kinderen. Ja, nou is er een stop op. Maar er zijn heel wat kinderen geadopteerd. En die kwamen uit hele nare omstandigheden. En de anderen die hebben, zijn waarschijnlijk voor galgenrad opgegroeid. Of weet ik wat allemaal. Iemand die een beetje thuis is in de wezen en weduwe, of in de wezen, hoe heet dat, in die weeshuizen. Dan zeg ik, het is nog geluk als een kind nog in een weeshuis komt, maar nog mooier als die geadopteerd wordt. Je kunt niet zeggen, ik wil die niet, je krijgt ze je schoot geworpen. Je mag zelf niet kiezen. Dat wordt voor je gedaan. Hij heeft ons verordineerd om zijn kind te zijn. Is dat niet bijzonder? Maar hoe zit dat nou met die verkiezing? Nou gemeente, het is niet zo dat de Heere als het ware zegt, nou ben je verkoren. En ja, nou ben je erbij. Let op, er wordt hier gesproken over verkoren zijn in Christus. Wij zijn uitverkoren in hem. En dat geeft toch wel vertrouwen, dacht ik. Want de Heere Jezus heeft nooit met twee maten gemeten, toch? Bent u ooit wel eens een Bijbeltekst tegengekomen dat de Heere Jezus zei, voor jou heb ik een evangeliewoord en voor jou niet? Dat kan je toch niet zeggen? Zelfs dat onbekeerlijke, harde Jeruzalem. Och, of ge ook bekende nog in deze uw dag, wat het uw vrede is dienende. Je kunt toch de Heere niet betichten van hardheid. Weet je wat het hardste woord is wat Christus zegt? Komt. Dat is het hardste woord. Het hardste woord. En zelfs als hij de Farizeeën zegt dat er een zonde is tegen de Heilige Geest, dan zegt hij nog niet, jullie hebben het gedaan, maar hij waarschuwt er wel voor. En we lezen toch in Gods woord dat er sommige van de Farizeeën en schriftgeleerden God gehoorzaam werden. Die hebben het niet gelijk, maar later ter harte genomen. Spreek toch niet boos en kwaad van onze God. Hij heeft ons tevoren verordineerd tot aanneming, tot kinderen, maar dat ging wel in een zware weg, de weg van de bloedstorting. En dat zien wij juist oplichten in het 7e vers waar staat, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. De Vader heeft aan zijn Zoon zaad, nageslacht, kinderen beloofd. Aangenomen kinderen toegezegd. Maar die worden betaald. Die moeten betaald. En die worden betaald door het bloed van de Heer Jezus. In de welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Als we dan die druppels bloed zien vloeien, gemeente, de Heere Jezus is als het ware doodgebloed. Maar dat bloed van die ene mens, zie de mens, dat is genoegzaam voor wie bloed nodig heeft. Dat kun je normaal niet zeggen als er één mens sterft, of als er één mens bloed geeft, bij wijze van spreken, dan kan die wel een paar mensen mee helpen. Maar hier de stervende Christus. Zijn bloed reinigt van alle zonden. En al twee eeuwen lang, trouwens, ook met terugwerkende kracht. Dat bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. Heb toch geen lage gedachten van het bloed van de Heer Jezus. Weet je wat Luther zegt? Ja, nou, eerst even een vraag aan u. Nee, ik vroeg van de week het catechisatie. De tweede groep. Ik zeg, jongens, wat is nou de grootste zonde? Ja, zegt er in vloeken. Nou, dat wist er nog één. Ja, de zonde tegen de Heilige Geest. Ik zei, ja, dat is waar. Dat eigenlijk heb je gelijk. Maar laat ik maar zeggen, dat doe niet mee. Dat doe niet mee. En ik hoop dat niemand van jullie dat gedaan heeft of gaat doen. Maar zolang er nog leven is, is het ook maar een beetje met het grootste zonde. Dan kwamen ze er niet uit. Ik zeg, de Heer Jezus zegt, dat ze in mij niet geloven, dat is de grootste zonde. Maar nou ga ik aan u eens een andere vraag stellen. Ja, u mag natuurlijk niet hardop reageren, maar wie is nou de grootste zondaar? Dan zegt u, dat ben ik. Nou, dan zit u wel goed. Want dan zei Paulus ook, mij de voornaamste aller zondaar. Alleen zeg ik dan, dat is een vergissing, want ik ben nog iets minder als Paulus. Heel wat minder. Weet je wat Luther zegt? Hij zegt, de grootste zondaar is Christus. Of durft hij maar? Hij zegt, omdat al mijn zonden hem toegerekend zijn. Het is wat. Wat een verlossing. Wat een verlossing. Als de zonde mij benauwt, hier ben ik. Hier ben ik. Door het verkiezend welbehagen komt hij ook met dat evangelie. Zie, hier ben ik. Ik heb ook jou verkoren met dat woord, door dat woord. Ik heb je niet, omdat je gelooft. Wel, nee, maar tot het geloof, daardoor gaat het woord uit. De Heer die bedient als het ware in die verkiezing zich met de middelen en daar hoort dat woord van God bij. Mooi is dat. En als je nou getroffen bent door het woord van God. Dan ben je als het ware opgenomen in de verkiezing. Dus het is niet om u, maar dat is vanwege het welbehagen. En dan ga je straks met kerst van harte zingen in de mensen een welbehagen. En dan zing je zachtjes ook mee. En in deze man, in deze vrouw, in deze man, dit jongetje, dit man, hij heeft in mij ook een welbehagen. Een welbehagen. Ik word wel eens moe van, eerlijk gezegd. Ik hou het helemaal niet van, het is helemaal geen mooi vers. Geen mooie melodie. Maar het is wel een rijke tekst. Een welbehagen. Een welbehagen. Voor eeuwig een welbehagen. Ja. Wat een heerlijke zaken. Maar nu nog iets. Heb ik eigenlijk al verteld. Dat die bloed verzoenen, die bloedstorting. Daar staat van in het volgende. Met welke wij... Maar welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbend de verborgenheid van zijn wil. Dus hier ziet u dat. Die hele bloedgerechtigheid van de Heer Jezus, die is overvloedig geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Hij heeft het aan ons bekendgemaakt. Kijk, het gaat dus over, de Heer heeft een kennis, een wetenschap aan de dag gelegd. Hoe moet ik nou mensen zalig worden? Hoe moet er nou in voorzien worden? Nou, en dat heeft de Heere overvloedig bekend gemaakt in de bediening van de verzoening. Kijk, en als dat gaat landen, dan leg ik al mijn zonden op de schouders van het lam, waarvan Luther zegt, die kan ze beter dragen als ik. Wie kan beter mijn zonde dragen dan Jezus? Waarom loop je er toch zo mee te tobben, mensen? Waarom lig je er nou van wakker? Breng ze toch bij hem. Mijn juk is zacht. Mijn last is licht, zegt hij. Kom alle tot mij. We gaan zingen en dan nog even staan we stil bij de vernieuwing. Want ja, de tijd gaat iets sneller als dat ik dacht. En we gaan zingen Psalm 106. En laten we dan uit Psalm 106 zingen. Psalm 106. Het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. Psalm 106 vers 3. Degene die zijn uitverkoren. Degene die mogen weten, ik ben gewassen door het bloed van het lam. Waartoe is dat? Ja, dat staat er ook. Kijk naar vers 4. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk voor hem zijn in de liefde. Wat zijn dat heiligen? Bij Rome is een heilige iemand die een paar wonderen in zijn leven gedaan heeft. Tenminste, omdat je iemand die gestorven is, waar je toch wel achting voor had, toen dacht je, weet je, ik ga die man vragen of die voorbeden voor me doet en laat je nou beter worden omdat je nou die of die aangeroepen hebt. Het is zelfs gebeurd met een jongen van een jaar of 16 die een paar jaar geleden overleden is, een jongen uit Brazilië dacht ik, en die is ook heilig verklaard, zalig verklaard, en dan staat er nog een wonder bij hem, heilig verklaard. Dat was een hele vrome jongen. Toen zei hij, ja, maar ik weet je wat ik ga doen. Ik ben ziek. Ik vraag of dat jochie daar in Brazilië, of die voorbeide voelt. Dat is gewoon heden ten dagen. Hè? We hebben toen hier ouderwets vrooms. Maar dat gebeurt vandaag nog. Dus daarom heb ik niet zoveel met die aartsbisschop. Toch? Jawel. Maar als Gods woord over heilig spreekt, dan gaat dat erover dat ik geloof. En een gelovige in de Heer Jezus, die vertrouwt op de Heer Jezus, die heet heilig. Maar dan ligt er ook een opdracht. Dan moet je heilig zijn omdat ik heilig ben. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij doet naderen en uw heilstem horen, die gaat wonen in uw huis. En die laat ook de Heere wonen in zijn huis. Wat dacht je? Die gaan niet alleen in het Gods huis wonen. Die is niet altijd in de kerk, natuurlijk dat ook. Maar dus de kerk ook is een huis en zijn hart. Die heeft een kerkje in huis. Die heeft een kerkje snaart. Dat is de bedoeling. Opdat anderen voor hem gewonnen worden. Dat wij heilig zijn en onberispelijk voor hem zijn in de liefde. Dat is de bedoeling. Red je dat? Ik niet. En ik denk, nee, ik weet zeker, u ook niet. Want altijd weer doet dat ouwe op. Maar weet je nou zo mooi is? De Heere ziet het willen voor het volmaakte aan. Heel mooi staat dat vertolkt in de brief van Paulus aan de Colossenzen. Want ik ben zo beducht vaak dat ik denk van, oh, ik zou veel heiliger moeten zijn en dat is allemaal zo'n stuk werk. En dan staat er, en gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid. Colossenzen 2 vers 10, we zijn in hem volmaakt. Dat is het leven uit Christus, we zijn uitverkoren tot goede werken. En dan denk ik aan Ambrosius. Die vertelt, Ambrosius, niet de hele oude Ambrosius, maar de Ambrosius van het zien op Jezus, dat is een Puritein. En die Ambrosius die vertelt, en zegt, stel je voor, dat is een klein meisje. En die wil voor vader een bosje bloemen plukken. Maar het lieve kind, dat heeft het allemaal niet zo goed in de gaten. En die plukt hier en daar ook wat onkruid. En ja, op een rempel ook nog een mooi bloemetje. En dan brengt ze dat bij de moeder en zegt ze, mama, dat is straks voor papa. En dan zegt die moeder, ja joh, maar wacht even. We gaan hem nog mooier maken. En wat doet ze? Dan gooit ze al dat onkruid eruit. Ze zetten er een paar mooie bloempjes bij. En die geven wij aan vader. Nou, met eerbied gesproken zegt Ambrosius, zo is nou dat leven van de heiliging. Ik wil wel. Maar het te doen, Er zit nog zoveel bagger aan. Maar ik ben in hem volmaakt. Wil u nog iets hebben? Hoe dat volk werkt? Die zijn er tot prijs, staat vers 6. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Misschien dacht u even in het voorbijgaan, oh, dat gaat ook over de prijs van zijn bloed of zo. Het staat er eigenlijk een beetje, ja, wat lastig. Maar eigenlijk staat er, ik ben geroepen om hem lof te prijzen. Daar gaat het over. Tot lofprijzing van de heerlijkheid zijner genade. Ik zou hem aan moeten prijzen. Tot lof van zijn genade. Daar is de verkorene voor geroepen. Daar is de zondaar voor verkoren. Om Gods grote deugden te vertellen. Met woord en met daad. Begenadigd in de geliefde. Weet je wie dat ook gedaan heeft? Echt gedaan heeft? Maria. Want die kreeg te horen, je bent de begenadigde. Dat is de enige keer dat in de Bijbel over deze manier van begenadiging gesproken wordt. Heel mooi is dat. En gij zijt de begenadigde, staat er dan. En die begenadigde Maria, die gaat zingen, mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen. En dan gaat ze verder, hè. Want ja, dat is persoonlijk. Maar dan gaat ze ook verder, zegt ze, mensen, hoor eens, hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezamen, barmhartigheid vermelden. Daartoe is de kerk uitverkoren. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, zo mochten we vanavond nog een ogenblik bij elkaar zijn om ons te verdiepen in uw woord. En dan zijn we eigenlijk maar niet verder gekomen als de eerste 8 verzen. Maar wat ligt er een schat in opgeslagen, Heere? En als we dan gaan kijken naar Efeze. Heere, we hebben het er helemaal niet met de gemeente over gehad. En dan kunnen ze thuis in Handelingen 19 allemaal gaan lezen. Maar dan zien we dat er een hele hoop afgodendienaars waren. En mensen die in de synagoge, we gingen allemaal van die wettische mensen. En toen kwam het evangelie. En toen hebt u niet gezegd, mensen, je moet verkoren zijn. Maar die mensen hebben het woord van Christus gehoord. En toen zijn er harten gebroken. En toen zijn de mensen, die hebben de toverboeken verbrand. En die zeiden, geef mij Jezus of ik sterf. En ze kregen hem. Heere, dat ook de vrucht mocht zijn vanavond. Van dit ons samen zijn. Wees zo met ons. En leer ons. In dat welbehagen te roemen. En dat welbehagen te prijzen en aan te prijzen. Zoals Maria dat mocht doen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. En laten we dat dan ook doen. Ik ga dan dus niet opgeven Psalm 89, maar de lofzang van Maria. We zitten al vlak bij de Advent, dus dan zijn we al een beetje geoefend. We gaan zingen uit de lofzang van Maria. Het 3e vers, hoe heilig is zijn naam. Gaat dan zijn in vrede, bewaar het woord en bidden wij met de woorden van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.